Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis. Welkom bij Kerk in Nood, een programma van Radio Maria.
Beste luisteraars, welkom bij Kerk in Nood. Kerk in Nood is een internationale katholieke hulporganisatie die zich voor de lijdende en vervolgde kerk inzet. Met giften van weldoeners worden projecten gesteund in zo'n 140 landen wereldwijd. We zijn over de helft van de 40 dagen tijd op weg naar Pasen. De vastencampagne van Kerk in Nood zet dit jaar de kerk in Nigeria in de kijker. Vandaag luisteren we naar enkele getuigenissen van gelovigen, religieuzen, seminaristen en priesters uit dit groot Afrikaans land. Nigeria is een land in West-Afrika met een rijke geschiedenis, een diverse bevolking en een bloeiende economie. Met meer dan 200 miljoen inwoners is Nigeria het meest bevolkte land van Afrika en het zevende meest bevolkte land ter wereld. De geschiedenis van Nigeria gaat terug tot de pre-koloniale tijd, toen verschillende koninkrijken op het grondgebied van het huidige Nigeria bestonden. In de 19e eeuw werd Nigeria gekoloniseerd door het Verenigd Koninkrijk en in 1960 werd het land onafhankelijk. Nigeria heeft een rijke culturele erfenis, met meer dan 250 etnische groepen en een grote verscheidenheid aan talen, religies en tradities. De meest bevolkte etnische groepen zijn de Hausa Fulani in het noorden, de Yoruba in het zuidwesten en de Igbo in het zuidoosten. Het land heeft ook een levendige muziekscène met populaire muziekstijlen zoals Afrobeats en Highlife. De economie van Nigeria is de grootste van Afrika en een van de snelst groeiende ter wereld. Het land heeft een overvloed aan natuurlijke delfstoffen, waaronder aardolie, gas en mineralen. Nigeria is ook een belangrijke producent van landbouwproducten, zoals cacao, palmolie en pindas.
Maar Nigeria heeft echter ook te maken met uitdagingen, waaronder armoede, corruptie, geweld en ongelijkheid. In de afgelopen jaren werd het land geconfronteerd met terroristische aanslagen door Boko Haram en andere groepen, en ook met geweld tussen verschillende etnische en religieuze groepen. Desondanks blijft Nigeria een belangrijke speler in Afrika en in de wereldwijde gemeenschap. Met zijn rijke geschiedenis, diverse cultuur en groeiende economie heeft Nigeria veel te bieden aan bezoekers en investeerders. De politieke situatie in Nigeria is erg complex en uitdagend, met een geschiedenis van politieke instabiliteit, militaire dictaturen, verkiezingsfraude enzovoort. Sinds de terugkeer naar de democratie in 1999 heeft Nigeria verschillende succesvolle en vreedzame presidentsverkiezingen gehad, maar er blijven nog steeds uitdagingen op het gebied van corruptie, politiek geweld en een gebrek aan effectieve bestuurlijke instellingen. Nigeria is momenteel een federale republiek met een presidentieel systeem, waarbij de president het staatshoofd en de regeringsleider is. Het huidige staatshoofd, tot aan de verkiezingen, was Muhammadu Buhari, wiens termijn nu eindigde op 29 mei, of zal eindigen op 29 mei 2023. Het land heeft een tweekamerstelsel, bestaande uit de Senaat en het Huis van Afgevaardigden. De Senaat telt 109 leden, terwijl het Huis van Afgevaardigden 360 leden heeft. De rechterlijke macht is onafhankelijk en heeft de grondwettelijke taak om toezicht te houden op de regering en de grondwet te handhaven. Een van de grootste uitdagingen waarmee Nigeria te maken heeft is corruptie. Corruptie is wijdverbreid in Nigeria, van de hoogste regeringsniveaus tot in het dagelijkse leven. Dit heeft geleid tot een gebrek aan vertrouwen van de bevolking in de overheid en een negatief effect op de economie en het welzijn van de burgers. Politiek geweld is ook een punt van zorg in Nigeria, met sporadische uitbraken van sectarisch en etnisch geweld. Er zijn ook gevallen van politieke intimidatie en moorden geweest, vooral in verkiezingstijden. En dit heeft geleid tot een gebrek aan politieke stabiliteit en een beperkte geloofwaardigheid van verkiezingsprocessen. Op 25 februari waren er algemene verkiezingen om een nieuwe president, federale en deelstaatwetgevers en gouverneurs te kiezen. De twee sterkste kandidaten om de huidige president op te volgen waren Bola Tinubu, de ex-gouverneur van Lagos, een moslim en lid van Buhari's All Progressive Congress Party, en Atiku Abubakar, een moslim uit het noorden, voormalig vicepresident van de oppositionele PDP, de People's Democratic Party. Uiteindelijk is het Tinubu die het gehaald heeft. Tot nu toe hadden de belangrijkste partijen altijd lijst die de twee belangrijkste religies van het land vertegenwoordigden. Als de president een christen was, dan was de vicepresident een moslim en omgekeerd. Maar nu voor het eerst presenteerde het All Progressive Congress een lijst met alleen moslims. De presidentskandidatuur van Bola Ahmed Tinubu en zijn running mate Kashim Shettima, ze zijn beide moslims. Veel Nigerianen bekritiseerden de vooringenomenheid en ongevoeligheid ten opzichte van de pluralistische Nigeriaanse samenleving. Deze kandidaten worden algemeen gezien als een indicator van toenemende religieuze discriminatie en marginalisering van het land. In deze context is een derde sterke kandidaat naar voren gekomen, Peter Obi van de Partij van Arbeid, die populair is bij jongeren, christenen en zuiderlingen. Verkiezingen dienen vaak als brandhaarden voor geweld omdat politieke functies op alle niveaus toegang geven tot de olieinkomsten en andere staatsmiddelen.
In het licht van de uitdagingen waarmee Nigeria momenteel wordt geconfronteerd, heeft Sam Adebanyo samen met andere Nigeriaanse artiesten een lied opgenomen met als titel Gebed voor Nigeria. De tragedie in sommige delen van Nigeria heeft het leven van mensen over de hele wereld geraakt, zegt Adebanyo. Wat Nigeria het meest nodig heeft, is gebed. Adebanyo hoopt dat dit lied een positieve verandering teweeg zal brengen en blijvende vrede in Nigeria.
This is the prayer for Nigeria. Now is the time for us to come together. Now is the time for us to come together. Together we can. With God on our side, all things are possible. Come on, Nigeria. Let's go.
I'm gonna pray for Niger. Niger no go scatter around. I'm gonna pray for Niger. We could be together forever. I'm gonna pray for Niger. Niger no go scatter around. I'm gonna pray for Niger. We could be together forever.
Together forever. I'm gonna pray for Niger. I'm gonna pray for Niger. I'm gonna pray for Niger. We gonna be together. Nigeria, land line we know for scatter.
Oh no!
Height, we stand tall and will not fall. We'll speak with one voice and live in harmony. God, I pray.
Abba for what's a walk on in Lunaja. Bobo, don't let me say, oh boy, there.
I believe in Naja.
Ongeveer 46,2% van de bevolking in Nigeria is christen. Het Rooms-Katholieke geloof wordt beoefend door 12,4%, of andere bronnen die spreken van 14%. En dan zijn er ook andere christelijke overtuigingen voor 33,8%. De islam is de godsdienst van 45,8% van de Nigerianen. De meesten van hen hangen de soenitische tak van de islam aan. De resterende bevolking, 7%, hangt traditionele religieuze overtuigingen aan. Het christendom is de meerderheidsgodsdienst in het zuiden en de islam in het noorden. Nigeria garandeert godsdienstvrijheid. Volgens artikel 15 van de Nigeriaanse grondwet mag niemand worden gediscrimineerd op grond van zijn of haar religieuze overtuiging. En artikel 10 bepaalt dat nog Nigeria als federale republiek, nog een van zijn afzonderlijke staten, een staatsgodsdienst mag aannemen.
Toch wordt de sharia toegepast in sommige delen van Nigeria. De sharia is de islamitische wetgeving gebaseerd op de Koran, de hadith, de overleveringen van de uitspraken en daden van de profeet Mohammed en de islamitische jurisprudentie. Het woord sharia betekent in het Arabisch weg of pad en verwijst naar de goddelijke wetten die moslims moeten volgen in hun dagelijkse leven. De sharia omvat een breed scala aan onderwerpen, waaronder religieuze praktijken, familiewetgeving, strafrecht, zakelijke transacties en internationale betrekkingen. Het heeft betrekking op alle aspecten van het menselijke leven en wordt beschouwd als een compleet systeem van wetgeving dat richtlijnen biedt voor het gedrag van de moraliteit van individuen en gemeenschappen. Nigeria is een seculiere staat, maar het land heeft een moslimbevolking van ongeveer 50%, voornamelijk geconcentreerd in het noorden van het land. In deze regio's hebben sommige deelstaten de sharia als een parallel rechtssysteem aangenomen, naast het reguliere rechtssysteem van het land. De invoering van de sharia in deze staten begon in de jaren 2000 en werd door sommige moslims gezien als een manier om meer rechtvaardigheid en moraliteit te brengen in het rechtssysteem. De sharia-wetgeving behandelt onderwerpen zoals straffen voor diefstal, overspel en andere misdrijven. In sommige gevallen kan de straf voor deze misdrijven zeer streng zijn, zoals steniging of amputatie. De invoering van de sharia-wetgeving heeft geleid tot spanningen tussen moslims en christenen, die de meerderheid vormen in het zuiden van Nigeria. In sommige gevallen zijn er gewelddadige conflicten ontstaan tussen de twee religieuze gemeenschappen.
Het is belangrijk op te merken dat de sharia-wetgeving niet van toepassing is op niet-moslims in Nigeria. Enkel andere deelstaten in Nigeria hebben de sharia niet ingevoerd en het reguliere rechtssysteem blijft de basis van de wetgeving in het hele land. De sharia-wetgeving blijft echter een belangrijk onderwerp van discussie en debat in Nigeria. Volgens het meest recente rapport van Kerk in Nood over godsdienstvrijheid heeft de sharia de verdeeldheid in het land vergroot. Toen 12 staten jaren geleden de islamitische wet invoerden, reageerden veel moslims enthousiast, terwijl christenen tegen het besluit protesteerden. De daaropvolgende rellen eisten duizenden levens, zowel van christenen als van moslims. Priester Atta Barkindo, directeur van het gerenommeerde katholieke Kuka-centrum dat de interreligieuze dialoog bevordert, stelt het volgende.
Wat de sharia heeft gedaan, is meer verdeeldheid zaaien in dit land. Je gaat naar gemeenschappen. Mensen hebben zich teruggetrokken in de schoot van hun religie.
Volgens eerwaarde heer Barkindo moeten de Nigerianen dringend bespreken hoe hun land er eigenlijk uit moet zien als een seculiere staat, hoe het zichzelf als natie kan definiëren en hoe christenen en moslims kunnen samenleven.
Deborah Samuel Yakubu was studente aan het Shehu Shagari College of Education in Sokoto, Noord-Nigeria. In mei werd ze ervan beschuldigd een godlasterlijke WhatsApp-bericht over Mohammed te hebben verstuurd tijdens de Ramadan, terwijl het college wegens vakantie gesloten was. Toen ze terugkeerde naar de klas, stond een groep studenten haar op te wachten en viel haar aan, stenigde haar en stak vervolgens haar lichaam in brand. Nadat 2 mensen voor haar moord waren gearresteerd, vielen groepen relschoppers op verschillende plaatsen in de hoofdstad van de deelstaat christelijke plaatsen aan. De katholieke bisschop van Sokoto, Monseigneur Matthew Hassan Kuka, een promotor van de interreligieuze dialoog in zijn bisdom, spaarde geen woorden om de criminele daad tegen Deborah te veroordelen. Bisschop Kuka herinnerde eraan dat christenen al jaren in vrede leven met hun moslimburen in Sokoto en vroeg de direct betrokkenen en de christelijke gemeenschap van Sokoto om kalm te blijven en te wachten tot het recht zijn beloop krijgt.
Het volgende lied begint met geluiden van geweld en relschoppers, maar gaat over in een oproep tot vrede voor Nigeria.
Children playing, no sounds of greetings, one neighbor to another.
Oh, it's quiet and gloomy.
Please don't live here no more. No more.
Can't believe how much we've hurt each other. Can't believe the damage we've done.
Brothers hurting brothers, neighbor harming neighbor.
Children grieving for their parents, hacked down before their time.
Oh, I can't go out, I don't know who to trust. Fear is just the other of the day.
Is this the way we want to live?
With peace we don't have to grieve.
Put an end to all the hate. Oh, you've been down, so yeah.
Cuts deep like a knife, but we mustn't pay it back in kind.
Leave no room in your heart for vengeance and hatred, no.
We cannot change things, making war
without peace or dreams on hold. Well, yeah.
Without peace, there's no room to build. So much work to be done
to make Nigeria the country of our dreams.
Boko Haram deed haar het ondenkbare aan, maar Jennada weigerde zich te laten verslaan. De terroristische organisatie nam het leven van haar vader en probeerde haar ziel te verpletteren, maar met de hulp van het door Kerk in Nood gebouwde traumacentrum in Maiduguri is ze weer op de been en heeft ze zelf de kracht gevonden om diegenen die haar zoveel pijn hebben gedaan te vergeven. Jennada Marcus en haar familie waren al 2 keer ongedeerd ontsnapt aan aanvallen van Boko Haram. 1 keer verlieten ze hun huis in Baga Local Government Area, in de Nigeriaanse regio van het Tjaadmeer. En een 2e keer ontvluchtten ze hun nieuwe huis in Askira Uba, in het zuiden van de staat Borno, waar hun huis werd platgebrand en een aantal familieleden door de islamisten werden gedood. Uiteindelijk bereikten ze Maiduguri, maar het ergste moest nog komen. Na 2 keer Boko Haram te zijn ontvlucht, vestigde uw familie zich in Maiduguri. Wat gebeurde er toen?
Mijn vader had een stuk land in de buurt van Maiduguri gekocht om landbouw te bedrijven, om de familie financieel te helpen. We waren blij dat alle nachtmerries die we eerder hadden meegemaakt eindelijk voorbij waren. Maar toen kwam 20 oktober 2018, de dag die de zonneschijn in ons leven wegnam. We waren op de boerderij, werkten vrolijk door en zongen enkele katholieke liederen om ons op te beuren, toen we plotseling werden omsingeld door Boko Haram. Toen ik ze zag, gingen er vele gedachten door mijn hoofd. Moet ik vluchten? Als ik dat doe, wat dan met mijn ouders? Wat als ze ons pakken voordat we beginnen te rennen? Moet ik om hulp schreeuwen? Zou iemand ons komen redden? Ik besloot kalm te blijven en God een wonder te laten verrichten. Maar ze deden het ondenkbare met ons.
Wat deden ze precies?
Ze richtten een machete op mijn vader en zeiden hem dat ze ons zouden bevrijden als hij betrekking met mij zou hebben. Ik kon mijn tranen niet bedwingen. Ik trilde, maar ik kon niets doen. Mijn moeder kon geen woord uitbrengen, omdat ze in shock was. Met een machete op het voorhoofd van mijn vader gericht, keek hij naar mijn moeder en naar mij. Maar ik vermeed oogcontact, omdat ik me schaamde hem in het gezicht te kijken. Me schaamde voor wat die mannen hadden voorgesteld. Het was een gruwel. Mijn vader legde zijn hoofd neer om zich te onderwerpen en antwoordde: ik kan niet slapen met mijn eigen vlees en bloed, mijn eigen dochter. Ik sterf liever dan deze gruwel te begaan.
Wat deden de terroristen?
Toen hij dit hoorde, pakte een van de mannen een machete en hakte het hoofd van mijn vader af, vlak voor onze ogen. De pijn die ik op dat moment voelde was ondraaglijk. Mijn vaders bloed spatte over de hele grond. Kun je je de marteling voorstellen, de pijn die ik op dat moment doormaakte? Ik smeekte God mijn leven te nemen. Ik was al een levend lijk, maar hij was doof. Ik vond buitengewone moed, haastte me en nam mijn hoofdband om het hoofd van mijn vader vast te binden om te voorkomen dat het bloed eruit zou vloeien.
Dit is het programma Kerk in Nood.
Je overleefde die aanval, maar dat was niet het einde van jouw terreur door de handen van Boko Haram.
Op 9 november 2020 was ik op weg naar een regeringskantoor toen ik opnieuw werd verrast door Boko Haram. Deze keer namen ze me gevangen. Ze namen me mee naar de Rimbu en martelden me 6 dagen lang, emotioneel, fysiek en mentaal. Ik heb zoveel vreselijke ervaringen opgedaan, onbegrijpelijk, waardoor die 6 dagen wel 6 jaren leken. Op 15 november 2020 werd ik vrijgelaten. Ik kwam terug en bracht een paar dagen door bij mijn moeder. Daarna bracht ze me naar het traumacentrum, dat door het bisdom Maiduguri wordt beheerd.
Hoe was het in het traumacentrum?
Na een reeks begeleidingssessies werd ik naar het ziekenhuis gebracht voor een controle en behandeling voor het geval ik een ziekte had opgelopen. Daarna onderging ik 6 maanden van genezing, gebeden en begeleiding. Nu ben ik weer op de been. In het begin vond ik het bijna onmogelijk om mijn verleden los te laten. Maar nadat ik die maanden in het traumacentrum had doorgebracht, kon ik het loslaten. Na mijn genezingsproces heb ik me ingeschreven aan de universiteit. Ik ben heel gelukkig en ik zal alles geven om mijn diploma te halen en een groots persoon in de maatschappij te worden.
Welke praktische, emotionele en spirituele vaardigheden heb je geleerd?
Ik heb nieuwe vaardigheden geleerd waardoor ik zo trots op mezelf ben. Ik heb geleerd om mooie babymutsen, sokken en broeken en vesten te breien, waarmee ik wat geld kan verdienen. Emotioneel gezien heb ik geleerd mijn verleden los te laten. En ik heb de kunst van het genezen geleerd door mijn pijn los te laten. Mijn geloof is versterkt.
Heeft uw lijden u dan dichter bij God gebracht?
In het begin trok mijn ervaring me weg van God. Het was moeilijk om op hem te vertrouwen en naar hem terug te keren. Ironisch genoeg heeft mijn bittere ervaring me uiteindelijk dichter bij God gebracht. Maar op een gegeven moment had ik het gevoel dat ik het wilde opgeven. Ik had het gevoel dat christen zijn een totale tijdverspilling was. Waar was God toen ze mijn vader afslachten? Waar was God toen ik martelingen, kwellingen en ontberingen moest doorstaan? Waar was God toen ik met een lege maag naar bed ging? Na mijn genezingsproces kreeg ik antwoorden op al mijn vragen. Ik heb geleerd dat God nog steeds God is, te midden van alles wat ik heb meegemaakt. blijf ik vertrouwen op hem en zal ik hem de rest van mijn leven dienen.
Kun je degene vergeven die je pijn hebben gedaan?
Het is moeilijk om te vergeven en te vergeten. En met alles wat ik heb meegemaakt door toedoen van Boko Haram, kan ik niet eens geloven dat ik dit zeg. Maar ik heb hen in mijn hart vergeven. En ik bid voor de verlossing van hun zielen. Na een dodelijke aanslag op de Sint-Franciscus Xavieruskerk in Owo in Ondo State in Nigeria op Pinksterzondag ontmoette Kerk in Nood overlevenden in het Sint-Louis ziekenhuis van Owo en in het federaal medisch centrum. Het bloedbad vond plaats in het zuidwesten van Nigeria, een plaats die tot dan toe niet werd getroffen door de onveiligheid en het geweld die over het algemeen het noorden en de middelbelt treffen. De Nigeriaanse autoriteiten geven de Islamitische Staat en andere islamistische terreurgroepen de schuld, terwijl de lokale bevolking gelooft dat Fulani-herders een rol hebben gespeeld bij de aanval. Bij andere terroristische aanslagen hebben de media gedurende meerdere dagen getuigenissen en informatie gedeeld. In het geval van dit bloedbad in het zuidwesten van Nigeria lijkt alleen een getal, 38 doden en meer dan 80 gewonden, te zijn overgebleven. Maar achter dat getal gaan mensen schuil en Kerk in Nood wil enkele getuigenissen delen van overlevenden van die fatale dag, evenals hun angsten en hoop in de nasleep. Priester Augustine Igwu, directeur sociale communicatie van het bisdom, spreekt over de toestand van de gewonden en hoe de plaatselijke kerk er alles aan doet om verder geweld te voorkomen. Het gesprek werd kort na de aanslag afgenomen. Hoeveel mensen zijn er precies gedood of gewond geraakt bij de aanval op die Pinksterzondag?
Er liggen er 38 in het mortuarium, 5 kinderen, 1 meisje en 4 jongens, 2 tieners, een meisje en een jongen, 12 volwassen mannen en 19 volwassen vrouwen. We proberen nog steeds de namen te achterhalen van diegenen die in het ziekenhuis liggen. We hebben al veel namen, maar sommigen zijn naar privéziekenhuizen gebracht, dus we proberen contact op te nemen met de families van iedereen die die dag in de kerk was, om voor iedereen verantwoording af te leggen. Ook roepen we iedereen die de lichamen van hun familieleden onder zijn hoede heeft genomen op om contact met ons op te nemen. En daarom kunnen we geen definitieve cijfers geven.
Hoe is de toestand van de gewonden? Kan het dodental nog stijgen?
Ik was gisteren in het ziekenhuis en ik zag degenen die daar waren. Ze zijn relatief stabiel op een paar zwaar gewonden na. De artsen doen goed werk en ik hoop dat ze het zullen overleven, met Gods genade, onze gebeden en de inspanningen van het medische personeel.
Is er een geschiedenis van conflicten in de deelstaat? Van geweld door islamistische militanten of door Fulani-herders?
Dit is hier over het algemeen een vreedzame deelstaat. Af en toe zijn er haperingen, maar dat zijn geen ernstige situaties. Het is echt een vreedzame staat. En het is moeilijk te geloven dat lokale moslims zoiets zouden kunnen doen. Er is altijd een duidelijke scheiding geweest tussen noordelijke en zuidelijke moslims. En de moslims in onze regio zijn relatief vreedzaam. En zij hebben deze gruweldaad publiekelijk veroordeeld. We kunnen dit dus niet zomaar aan hen toeschrijven.
Wat zijn de belangrijkste behoeften van het bisdom op dit moment?
Het is een moeilijke tijd voor ons en we roepen de hele wereld op om voor ons te bidden. Om te bidden voor de overledenen, de gewonden en hun families in het bisdom. We zijn vandaag een noveen begonnen en we roepen iedereen op zich hierbij aan te sluiten. We roepen ook iedereen op om ons te helpen met het onderzoek ter plaatse. Maar we roepen ook de wereld op zich bewust te zijn van de situatie van onveiligheid. Niet alleen in onze deelstaat, maar in het gehele land. Want de onveiligheid heeft letterlijk het land overgenomen op dit moment. Als ik iets tegen de huidige regering zou mogen zeggen, dan zou ik zeggen dat het niet oneervol is om af te treden als je geconfronteerd wordt met een situatie die je niet aan kunt. Als het land onbestuurbaar is geworden, moet het eervol zijn om af te treden en ruimte te laten voor iemand die het misschien beter aan kan. We mogen ons niet laten leiden door hebzucht.
Bent u bezorgd dat de christelijke gemeenschap zal proberen wraak te nemen op vermeende schuldigen voor wat er is gebeurd?
De bisschop blijft het publiek oproepen om vreedzaam en gezagsgetrouw te zijn en het recht niet in eigen hand te nemen. Niemand mag kwaad doen in ruil voor kwaad. Dat is helemaal niet de christelijke levenswijze. Zelfs in deze situaties beantwoorden het kwaad met vrede. Dat is natuurlijk makkelijker gezegd, maar moeilijk in de praktijk te brengen. Maar op de duur ontdekken we dat dit beter is voor de samenleving. We hebben hoop op God. We zijn als de 3 metgezellen in het Oude Testament die in de oven werden gegooid. Ze zeiden, als onze God ons niet kan redden, laat ons dan omkomen in de oven. En God redde hen. Dus misschien is dit ook een uitdaging aan God. Mensen roepen hem nu aan, omdat ze de situatie echt niet onder controle hebben. We hopen dat hij zal helpen. We geloven dat hij dat zal doen, maar we zijn bang. Mensen willen misschien het heft in eigen handen nemen, omdat veel mensen er gewoon niets meer om geven. Dus we hebben een oproep gedaan aan het grote publiek om dit te vermijden en niet nog meer schade te veroorzaken.
Het wonder van de drie metgezellen van Daniël, waar de priester naar verwijst, was dat ze ervoeren dat God met hen was. Dat weer klinkt ook in het volgende lied. In sommige streken en deelstaten van Nigeria is het gevoel van onveiligheid groter dan in andere gebieden. Zo ook in het bisdom Kaduna. Het interdiocesane seminarie van de Goede Herder ligt in het bisdom Kaduna in de middelbelt van Nigeria. Een regio die te lijden heeft onder herhaaldelijke aanvallen. De deelstaat Kaduna is sinds de invoering van de sharia in 2000 niet vreedzaam geweest. Er zijn een aantal gevallen geweest, vooral op katholieke priesters, gelovigen en christenen in het algemeen. En naast die terroristische aanvallen door Boko Haram en de Fulani vinden er ook steeds meer ontvoeringen plaats, ook van kerkpersoneel. Dit is een belangrijke bron van inkomsten geworden voor de ontvoerders. Een catechist uit het bisdom Kaduna vertelde aan kerkgenoot dat de christenen in zijn parochie uitgeput zijn, omdat ze niet goed kunnen slapen uit angst voor aanvallen. In januari 2020 werden 4 seminaristen uit Kaduna ontvoerd en 1 van hen werd in gevangenschap gedood. De 3 seminaristen die werden bevrijd, getuigden dat de jongste van hen, Michael, toen 18 jaar, met zijn ontvoerders over God en zijn geloof sprak en dit met zijn leven moest bekopen. Een ander incident vond plaats in de ochtend van 19 juni 2022, toen tientallen gewapende leden van de Fulani-stam 2 kerken bestormden in Rubu, in Kajuru Local Government Area, in het zuiden van de deelstaat Kaduna. Bij de aanval op een baptistenkerk, waaruit 36 mensen werden ontvoerd, kwamen 3 parochianen om het leven en 1 man werd gedood. 'S Avonds hebben de ontvoerders 3 van de 36 gijzelaars vrijgelaten. Het seminarie van de Goede Herder in Kaduna werd in 2012 opgericht toen het seminarie in Jos te klein werd voor de vele roepingen. Daarom werd besloten dat in Jos filosofiecursussen zouden worden gegeven, terwijl in Kaduna alleen seminaristen zouden worden ondergebracht die theologie studeerden. Nu zijn de beide afdelingen in Kaduna, filosofie en theologie. Momenteel volgen 268 seminaristen daar hun opleiding. In 2012 kende Kerk in Nood het seminarie een bedrag van €150.000 toe, om bij te dragen aan de bouw van een nieuw onderkomen en een kapel. In 2017 schonk Kerk in Nood een bedrag van €200.000 voor de bouw van een nieuwe refter. In datzelfde jaar had de rector aan onze hulporganisatie al gezegd dat ze een nieuwe bibliotheek nodig hadden. Omdat we niet met meerdere bouwprojecten tegelijk bezig konden zijn, werd prioriteit gegeven aan de refter. Nadat de refter was voltooid, kwam het verzoek om een bibliotheek bij Kerk in Nood binnen. De huidige heeft slechts plaats voor 18 studenten, wat veel te klein is voor de 268 seminaristen. Twee seminaristen bevestigen de noodzaak van een nieuwe bibliotheek. Felix Sylvester vertelt:
als ik bij de bibliotheek aankom en merk dat deze vol is, ga ik meestal naar het klaslokaal of op mijn kamer om te lezen. Maar daaronder vind ik veel te veel afleiding, vooral als ik op mijn kamer lees, omdat er op de deur wordt geklopt of mijn kamergenoten mijn academische activiteiten verstoren. Ook is lezen in de klas niet zo bevorderlijk als lezen in de bibliotheek, waar ik allerlei onderzoeksmateriaal vind dat me helpt bij mijn academisch werk. Dit heeft de laatste tijd inderdaad mijn academische prestaties beïnvloed, omdat ik niet regelmatig toegang heb tot onderzoeksmateriaal en een stimulerende omgeving om te leren.
Alhamdou heeft daar ook een mening over en zegt:
door het grote aantal seminaristen in het seminarie is de bibliotheek meestal overvol, waardoor het niet bevorderlijk is om te leren. Daarom zijn er twee plaatsen waar ik studeer: de woonkamer en het klaslokaal. Dit is echter een grote uitdaging vanwege de vele afleidingen. Ook bij het leren in de klas heb ik verschillende problemen ondervonden. Een van deze uitdagingen is de onmogelijkheid om toegang te krijgen tot bepaalde onderzoeksmaterialen die op een bepaald moment nuttig kunnen zijn voor het onderzoek. Alle bovengenoemde uitdagingen hebben een merkbaar negatief effect op mijn intellectuele ontwikkeling, wat tot uiting komt in mijn academische prestaties. Ik geloof dat ik academisch beter zou kunnen presteren als de bibliotheek van het seminarie beter was uitgerust en uitgebreid om een groter aantal studenten te kunnen ontvangen.
Thank you.
Door het geweld en de interne conflicten in Nigeria is er een gigantisch vluchtelingenprobleem ontstaan in het land en vlucht de bevolking naar veiliger oorden. De katholieke kerk zorgt voor opvang, zoals onder andere in het bisdom Maiduguri. Het bisdom Maiduguri, opgericht in 1966, telt 44 parochies en ligt in het noordoosten van Nigeria. Het heeft een geschatte oppervlakte van 142.000 vierkante kilometer en is daarmee het grootste van het land. In het bisdom wonen ongeveer 5,5 miljoen mensen, voornamelijk moslims, en de katholieke bevolking wordt geschat op 223.000. Het bisdom Maiduguri is niet alleen de plaats van oorsprong van de islamistische groep Boko Haram, maar ook het zwaarst getroffen door aanslagen. In de 3 getroffen deelstaten Borno, Adamawa en Yobe zijn meer dan 2,2 miljoen mensen ontheemd door het conflict en worden zij dagelijks geconfronteerd met bedreigingen voor hun gezondheid en veiligheid. Honderdduizenden ontheemden zijn geconcentreerd in garnizoensteden, waar de Nigeriaanse strijdkrachten de grenzen verdedigen die gevaarlijk zijn om te overschrijden. Dit leidt tot overvolle, ongezonde leefomstandigheden. Het beperkt ook de bestaansmogelijkheden van de ontheemde boeren.
Meer dan 200 kerken, vele parochies, 25 scholen, 3 ziekenhuizen, 3 kloosters, winkels, evenals privéwoningen en zakencentra, werden in het bisdom verwoest. Sommige daarvan zijn met de hulp van Kerk in Nood weer opgebouwd. De vluchtelingen in Pulka behoren tot de Mandala-stam, die, voordat de opstand van Boko Haram begon, in kleine dorpen naast Pulka woonde, op 20 kilometer van de grens met Kameroen. Dankzij het werk van missionarissen bekeerde een aanzienlijk deel van deze mensen zich tot het christendom. In 2013, toen Boko Haram in de regio arriveerde, moesten velen van hen zich bekeren tot de islam. Anderen besloten te vluchten naar de omliggende bergen. Ze bleven daar enkele maanden en toen de gevechten dichterbij kwamen, staken ze de grens met Kameroen over en vestigden ze zich in kampen in het bisdom Maruwa Mokolo, waar zij van augustus 2014 tot mei 2017 verbleven. Ze werden door de verschillende NGO's en de plaatselijke kerk geholpen met voedsel en met medicijnen.
Dit is Kerk in Nood.
Daarna, toen de situatie wat rustiger leek, keerden vele vluchtelingen terug uit Kameroen, in een poging hun dorpen te bereiken. Dit was niet altijd mogelijk, hetzij om veiligheidsredenen, hetzij omdat de dorpen verwoest waren. Velen van hen besloten zich te vestigen in Pulka, waar het Nigeriaanse leger voor de veiligheid zorgt. Tegenwoordig woont 90% van hen in de 4 kampen bij de stad. De katholieken zijn voornamelijk gevestigd in het kamp genaamd Kamp Alpha, in de buurt van de Sint-Paulus-parochie. Priester Christopher, de pastoor die in dit kamp werkt, schat dat er ongeveer 14.000 katholieken zijn, waaronder 9.000 kinderen. Allen zijn ondergebracht in eenvoudige tenten. Het project in Pulka is bedoeld om het bisdom Maiduguri te helpen het schoolgeld te betalen voor 700 ontheemde kinderen uit de Pulka-gemeenschap, 425 meisjes en 275 jongens.
Na enkele jaren in een kamp in Kameroen te hebben gezeten, konden mijn familie en ik op 17 mei 2017 terugkeren naar ons huis in de staat Borno. We wonen in een kamp in Pulka. Ik ben alleen afhankelijk van wat ik van hulporganisaties krijg. Ik heb niet genoeg geld om het schoolgeld voor mijn kinderen te betalen. We kunnen nog steeds niet naar de boerderij zoals vroeger en we leven nog steeds in angst voor Boko Haram.
Een getuigenis van de heer Sebastien John uit Pulka in de deelstaat Borno. De regering heeft scholen gebouwd voor de ontheemden uit de gemeenschap van Pulka, maar de leeromstandigheden zijn echt slecht. Er zijn maar weinig leraren en de klassen zitten overvol. Het bisdom heeft geprobeerd sommige van deze kinderen in zijn eigen scholen op te nemen, maar velen gaan nog steeds niet naar school. Daarom heeft pastoor Christopher van Poelka besloten de Sint-Paulus kleuter- en lagerschool op het terrein van de kerk te heropenen. De school heeft vele jaren bestaan voordat ze werd verwoest en platgebrand door Boko Haram. Boko Haram betekent trouwens anti-westers onderwijs. Met beperkte ruimte en middelen kan de kerk de leraren niet betalen, nog alle kinderen van het nodige lesmateriaal voorzien. In het verleden was de school gratis voor de leerlingen, maar nu moeten de leerlingen schoolgeld betalen. Ook al zijn de kosten van de school laag, zo'n 20 euro per jaar, toch kunnen de meeste gezinnen het niet betalen. Dit is het geval voor de 700 kinderen voor wie pastoor Christopher om hulp vraagt. Onder hen zijn 50 oudere leerlingen die naar de lagere middelbare school van de regering zullen gaan. Deze werd onlangs door de regering voor de gemeenschap gebouwd, ter vervanging van de school die was verwoest. Vandaag is de school volledig functioneel. Het bisdom heeft besloten enkele kinderen in te schrijven om hun opleiding voor te zetten. Omdat veel van deze kinderen zonder onze hulp geen onderwijs zouden krijgen, heeft Kerk in Nood besloten dit project voor 3 jaren te financieren met een jaarlijkse subsidie van 13.400 euro.
Een bescheiden bijdrage van onze kant is voor een kind al een hele oplossing. Met amper 20 euro maakt u het mogelijk dat een vluchtelingenkind in het Poelka-kamp in Noord-Nigeria een jaar lang naar school kan. Als u denkt dat u hierbij zou kunnen helpen, neem dan gerust contact met het secretariaat van Kerk in Nood, dat u altijd kunt bereiken op het telefoonnummer 016 39 50 50. We geven het woord aan de kinderen zelf. Ik ben een kind, de hoop voor morgen. Ik ben een Nigeriaans kind. Dat zingen de kinderen samen met een aantal Nigeriaanse artiesten.
To every girl child,
whether the healthcare, Adina, education,
cause I've been small girl, but I can't be dreams.
I am a child, the light, the dream,
I'm
the hope for tomorrow, and I deserve the best.
Land to call my own.
Nigerian child.
Dalele, alele, ale jelepe, alele. If I get chance, Children's Day, I'll celebrate them every day. Did you right today, baby, you no rob them of your tomorrow.
No matter who you are, with a little love and the chance, you too can be a star, yes.
De viering van de Heilige Mis is het grootste werk van geestelijke barmhartigheid. De Heilige Mis verenigt hemel en aarde. Het is een ontmoeting tussen God en mensen in aanwezigheid van engelen en heiligen. Daarom kunnen we bij het altaar al onze intenties, vreugde en verdriet, klein en groot brengen en speciaal voor de overledenen bidden. De Heilige Mis is het kostbaarste geschenk dat we kunnen geven en delen met anderen. In 2022 heeft Kerk in Nood met 21 projecten voor in totaal €456.787 gehoor gegeven aan verzoeken van Nigeriaanse bisschoppen of oversten uit het hele land om misintenties voor hun priesters. De meeste van deze priesters dienen in regio's waar christenen worden gediscrimineerd, onderdrukt en vervolgd, of op plaatsen waar de gelovigen zo arm zijn dat ze hun priesters niet in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Voor de meeste van deze priesters zijn de misintenties hun enige bron van inkomsten en tevens een belangrijke bron van inkomsten voor hun evangelisatie-inspanningen. Daarom verenigen de misintenties de twee grote werken van barmhartigheid, gebed en aalmoezen. Het bisdom Zaria, opgericht in 2001, ligt in het noorden van Nigeria, in het zuiden van de deelstaat Kaduna. Kaduna voerde in 2000 de sharia in, wat in de hele regio, ook in Zaria, leidde tot gewelddadige conflicten die het tot op de dag van vandaag blijven oplaaien. Met 50.000 katholieken per 2,5 miljoen inwoners bevindt het bisdom zich in de moeilijke positie van een minderheidskerk. Bovendien is de bisschop in juli 2022 overleden en is er nog geen nieuwe benoemd. Momenteel is priester Michael Pius Kagarko de administrator van het bisdom. Van hem hebben wij het dringende verzoek ontvangen voor misintenties voor de 54 priesters die in het bisdom werkzaam zijn en die 39 parochies met talrijke buitenposten verzorgen. Zonder de hulp van misintenties zouden hun handen leeg zijn en zouden zij niet in staat zijn te delen met hun gelovigen. Administrator priester Michael vraagt de misintenties in het bijzonder voor twee priesters die onuitsprekelijke ontberingen hebben meegemaakt. Hier zijn hun getuigenissen. Eerste getuigenis van priester Felix Fitsen.
De eerste twee jaren na zijn priesterwijding heeft priester Felix ervaring kunnen opdoen in verschillende parochies en functies. Sinds november 2016 is hij de pastoor in de Sint-Anna-parochie. Geen gemakkelijke plek voor een jonge priester. Van zijn 8 buitenposten werden er 6 het slachtoffer van gewelddadige aanvallen. Parochianen werden ontvoerd en pas vrijgelaten na het betalen van een losgeld. Dit is een verschrikkelijk businessmodel dat welig tiert in Nigeria. De meeste gelovigen uit deze 6 buitenposten zijn gevlucht en wonen nu in de buurt van Zaria, waar de veiligheidssituatie net iets beter is. Pastoor Felix heeft zelf ook een dergelijk lot ondergaan. Op 24 maart 2022 werd hij door onbekenden ontvoerd, dagelijks mishandeld en op de 24ste dag van zijn gevangenschap zelfs in zijn linkervoet geschoten. Hulpeloos en zonder enige behandeling moest pastoor Felix tot 3 mei stand houden onder immense fysieke en psychologische pijnen. Uiteindelijk werd hij vrijgelaten en onmiddellijk overgebracht naar een katholiek ziekenhuis in Wusasa, Zaria, waar hij de volgende 3 maanden doorbracht. Tegenwoordig woont hij als priester in de Heilig Hartparochie in Wusasa. Zo kan hij zijn behandeling in het ziekenhuis voortzetten en ook professionele traumatherapie volgen.
Er is ook de getuigenis van priester Joël Vincent. Birninguara is een stad in het beboste deel van de savanne, voornamelijk bewoond door Hausa-moslims. Aangezien het gebied gezegend is met vruchtbare grond, is landbouw de voornaamste bron van inkomsten. In de loop der jaren is het enorme bos, honderden kilometers rond de stad, niet alleen een habitat geworden voor wilde dieren, maar ook een vesting voor terroristen, bandieten en ontvoerders. Deze bandieten hebben een ravage aangericht in deze gemeenschap door de onophoudelijke moorden en ontvoeringen van onschuldige reizigers langs de snelweg Kaduna-Birnin-Gwari. Dagelijkse aanvallen op naburige gemeenschappen en boerderijen verstoren de landbouw en veroorzaken chaos onder de plaatselijke bevolking. Met weinig of geen tastbare inspanningen van de bevoegde autoriteiten zijn de mensen aan hun lot overgelaten. Velen zijn gedwongen hun huizen en landbouwgronden te verlaten of lopen het risico ontvoerd of erger nog gedood te worden. Dit alles heeft de plaatselijke bevolking veel leed berokkend. Velen zijn afgegleden tot bittere armoede en kunnen zich de eerste levensbehoeften niet veroorloven. Velen zijn vertrokken op zoek naar veiligere en groenere weiden.
Dit heeft op zijn beurt de parochie in alle opzichten zwaar getroffen, want het welzijn van de mensen is natuurlijk het welzijn van de parochie.
Zo betreurt pastoor Joël. De parochie had in 2019 in totaal 10 buitenposten en er zijn er nog maar 2 over, omdat de anderen een thuis zijn geworden voor deze terroristen. De parochie en haar parochianen leven nu letterlijk wat de dag hun aanbiedt en de hoop op bevrijding lijkt somber. Pastoor Joël vervolgt:
persoonlijk zijn er nachten geweest dat we meerdere kilometers moesten rennen op zoek naar veiligheid, omdat onze gemeenschap was aangevallen. Ik slaap letterlijk met 1 oog open. Het parochiehuis is nu een mini-vluchtelingenkamp, omdat de mensen die uit hun huizen zijn verdreven blijven komen voor onderdak, eten en andere basisbehoeften.
De parochie heeft geen middelen en de priester kan nauwelijks zijn eigen behoeften betalen.
Maar met geen of weinig inkomsten moet de parochie voor zichzelf zorgen en ook een hand van naastenliefde uitsteken naar alle die werkelijk in nood verkeren. Bij dit alles blijven we echter vertrouwen op God, die de auteur en voltooier van ons geloof is, dat de vrede spoedig zal worden hersteld.
Dat zei pastoor Joël nog.
Dit is het programma Kerk in Nood.
Tot slot nodigen we u allen uit om het even stil te maken en uw hart open te stellen voor het gebed dat we gaan bidden voor de bevolking van Nigeria, gevolgd door een gezongen Wees gegroet in het Yoruba, een van de vele talen die Nigeria rijk is.
Almachtige en barmhartige Vader, u bent de God van gerechtigheid, liefde en vrede. U heerst over alle volkeren op aarde. Macht en kracht zijn in uw handen en niemand kan u weerstaan. We leggen ons land Nigeria voor u neer. Wij loven en danken u, want u bent de bron van alles wat we hebben en zijn. Het spijt ons voor alle zonden die we hebben begaan en voor de goede daden die we nalieten te doen. In uw liefdevolle vergeving behoed ons voor onze verdiende straf. Heer, we gaan niet alleen gebukt onder onzekerheden, maar ook onder morele, economische en politieke problemen. Luister naar de kreten van uw volk dat zich vol vertrouwen tot u wendt. God van oneindige goedheid, onze kracht in tegenspoed, onze gezondheid in zwakheid, onze troost in verdriet, wees ons volk genadig. Begoed Nigeria voor chaos, anarchie en onheil. Zegen ons met uw koninkrijk van gerechtigheid, liefde en vrede. We vragen dit door Christus onze Heer. Amen.